Goed, Psalm 12. U mag dat opzoeken. We zullen deze hele psalm lezen met elkaar, dat woord van God. Lees u het met me mee en het maakt niet uit in welke vertaling u dat doet. De NBG of in de HSV vertaling. Er staat een titel boven door de vertaler erboven gezet in de NBG, gebed om hulp. En dan lezen we in het eerste vers... Voor de koorleider op de wijze van de achtste, een psalm van David. Help toch, Heere, want er zijn geen vromen meer. Ja, de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen. Zij spreken valsheid tegen elkander, zij spreken dubbelhartig met gladde lippen. De Heere verdelgen alle gladde lippen, en elke grootsprekende tong. Hen die zeggen, met onze tong zijn wij sterk, onze lippen zijn met ons. Wie is er Heer over ons? Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten der armen, maak ik mij thans op, zegt de Heere. Ik stel in veiligheid wie daarnaar smacht. De woorden des Heeren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde, zevenvoudig gelouterd. Gij, Heere, zult ze gestand doen, en altoos beschermen tegen dit geslacht. De goddelozen draven rond, terwijl snoodheid bij de mensenkinderen het hoofd opsteekt. Een psalm van David. En misschien... Misschien kent u dat nog wel. En misschien is die er nog wel. Een lange televisieserie. Met de titel. Goede tijden, slechte tijden. Ik kijk daar nooit naar. Maar zo af en toe hoor je dat wel eens voorbij gaan. Een televisieserie. Die je altijd het al laat afwisselen. Tussen goede tijden en slechte tijden, naar ik aanneem. Dit schrijven wij niet vanmorgen. Boven deze psalm. Spurgeon heeft er een andere titel voor boven gezet. Goede gedachten in slechte tijden. Dat is al een stuk beter, vond ik. Goede gedachten in slechte tijden. Want wie, het is toch heel speciaal, want wie heeft er nu goede gedachten in slechte tijden? Dat komt bijzonder over. Als iemand op straat zou vragen, hoe is dat nou? Het gaat helemaal niet goed. Maar heeft u de goede gedachte bij zijn naam? Nou, misschien de enigste goede gedachte die ik hier nog bij heb, is dat het over zal gaan. Dat het beter zal worden. En dan hebben we hier David. En toch is het hier al met David, om maar vast een stukje van de sluier op te lichten. Ziet David... David ziet het slechte om zich heen. Dat vind je wel vaker in psalmen. Dat David het slechte om zich heen ziet. Dat wel. Maar tegelijkertijd ziet hij het goede van God. Om hem heen raast het en daast het. En is het alles goddeloosheid. Maar toch ziet hij het goede van God. We weten het niet en opnieuw niet. Zo precies wanneer David dit geschreven heeft... Spurgeon gaat er maar vanuit dat het wel weer in een periode zal zijn geweest waar David het heel moeilijk had, waar hij vervolgd werd, waar hij in het nauw gedreven werd. Het kan natuurlijk allemaal wel. En we vinden weer die mooie wisselzang van David in deze psalm. Zo van het een op het ander. Je zou bijna kunnen zeggen van het negatieve naar het positieve, van het positieve weer naar het negatieve. Maar het is zo mooi, dat David hier toch, ja, in slechte tijden, goede gedachten heeft. Goede gedachten. Jezus zou natuurlijk deze psalm hebben kunnen zingen en bidden. En daar komen we straks nog zeker op. Want het gaat ook om de Heer Jezus. Deze psalm is niet zomaar een mooi literair stuk werk van David. Maar de Heer Jezus... heeft er alles mee te maken, maar dat zo ook straks. Vanmorgen weer Net als 2 weken geleden, en gelukkig sprak Bart vorige week, die weer zijn hele psalm heeft genomen, maar ook vanmorgen maar 1 tekst. Maar 1 tekst in deze psalm. En daar gaan we maar eens mee aan de slag. Vanuit het woord van God. En dat is de tekst. En ik lees hem nog een keertje voor. Dat is vers 2. In de ASV hebben we hem zo gelezen. In de NBG hebben we hem zo gelezen. Help toch, heren, want er zijn geen vromen meer. Ja, de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen. In de herziende statenvertaling lezen we het zo. Breng verlossing, heren. Want goede tierenmensen zijn er niet meer. Onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. We hebben net even gekeken naar die hele psalm. En naar de tekst voor de prediking. Kunnen we er eigenlijk nog wel iets anders bij zetten. Iets wat Spurgeon dan niet doet. Maar we kunnen hier bij deze tekst zetten. Dat het hier een uitroep van David is. Van eenzaamheid. Een uitroep van een vorm van alleen zijn. Een vorm van alleen overgebleven zijn. Help toch, Heer. Help me dan toch. Want er zijn helemaal geen vromen meer. En nu kunnen we vanmorgen op weg gaan met deze tekst. En dan kunnen we eens gaan nadenken. En dat kunnen we ook zelf al uit de Bijbel doen. Hoe slecht het nog wel niet gesteld was met David en met de omstandigheden. We zouden eens kunnen gaan kijken van waar David in zijn leven dit had kunnen zeggen. En die tijden vinden we best wel. En we zouden ook eens kunnen met David kunnen gaan meevoelen hoe zielig hij eigenlijk is. En weet je wat we ook nog zouden kunnen doen? We zouden ook nog eens een keer David aan een psychologisch onderzoek kunnen onderwerpen. Zouden we de oorzaak van zijn depressie eens proberen boven water te halen. Zodat we als het ware naast David kunnen zeggen, ach ja joh, ja, wat, je bent toch echt eenzaam. Wat ben je toch eenzaam? Wat ben je toch zielig? Wat is er toch erg met je gesteld? Ach. En dan leef je nog wel in te midden van het volk van God. Het is toch droevig, hè? Wat erg allemaal. Wat ben je eenzaam. Ja. Zo zouden we ermee om kunnen gaan. En we zouden door de Bijbel heen kunnen gaan bladeren. En we zouden kunnen gaan opzoeken naar die daar in die tochtige, natte grot zit. Verborgen voor Saul. Met een handjevol van dat, meer misdadigers en terroristen dan dat je dat nog gelovigen zou kunnen noemen. Daar zit hij daar dan. Helemaal niet van die leuke mensen. Ja. Zo echt wel een neerslachtig van te worden. Er is helemaal niemand die hem helpt. Dan zouden we nog eens kunnen zijn. We zouden zelfs naar Goliath kunnen gaan. Daar gaat hij alleen, hè. En dan staat het hele handeltje op een afstand te kijken hoe het af gaat lopen. Want dan kan je nog eens eenzaam voelen, is het niet? Zou we dat zo doen, vanmorgen? Ja, dat zou hem misschien een mooi beeld geven. En dan zou u naar huis gaan en zeggen, ja. Ja, dat is toch een mooi beeld allemaal. Dat is allemaal historisch zo gebeurd met David. Ja, dan heeft wel reden om door de Heeren tot hulp te roepen. Ja. Maar, er is nog een andere manier. Dat is zoeken naar de genade. Dat is zoeken naar de genade. Die erin te vinden is. Want als we het eenzaamheid, die term eenzaamheid, dat alleen zijn. Wat David hier het zo naar uitroept. Oh, hij helpt toch, Heer. Alleen al, hè. In zijn eenzaamheid gaat hij wel naar de Heer. Dat alvast. Maar als we nou eens de straat op zouden gaan. En we zouden aan mensen vragen. Wat vindt u? Wat is eenzaamheid? Dan zou zeggen, ja, dat is iemand die alleen is. Die alles verloren heeft. En die zijn man of haar vrouw verloren heeft. Kinderen verloren heeft. Die op een dik 90-jarige leeftijd alleen in een kamertje. In een verzorgingstehuis zit. Mensen die zijn eenzaam. Dat zijn zielige, eenzame mensen. Ja. En natuurlijk kun je in de gemeente ook eenzame mensen hebben. En hebben we als gemeente natuurlijk de Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien. Natuurlijk wel. Maar is dat deze eenzaamheid waar David het over spreekt? Is David alleen omdat, nou ja, hij is een beetje alleen. Hij is een beetje alleen gelaten. Nee, ik denk het niet. Het heeft een andere reden. We zouden ook kunnen gaan zeggen van, ja, David, het zit hem in de kerk van toen. Er is niks meer van over. En dat is ook eigenlijk zo, want dat zegt hij. Heer, help toch, want er zijn geen vromen meer. Het is allemaal zo minder geworden. Er zijn er bijna, er zijn er niet meer. En dan zouden we toch wel tegen David zeggen, ja, maar je had toch nog een paar mensen om je heen. En je had Nathan toch, ja, die was niet altijd even vriendelijk tegen je. Als je gezondigd had. Maar er zit genade in. Genade in. Het ontbrak natuurlijk rondom David en ware gelovigen. Maar ze waren er nog wel hoor. Allereerst wordt al duidelijk dat David als nageslacht van Abraham. Van het volk Israël. Dat het al zeker geen garantie was voor waar geloof. Dat ook in het Israël van toen, dat ze nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob waren, was al geen teken dat ze allemaal zomaar allemaal behouden waren. Wedergeboren en gelovige kinderen van God. Dat is, wordt al duidelijk uit de tekst. Anders had David het niet geroepen. Had David zich niet eenzaam gevoeld. Dat zien we wel in de tekst. Het is droevig gesteld met het geloof. Ja. Maar er zijn er nog wel. Er zijn er nog wel. Wat we moeten doen, en wat we vanmorgen eens doen, is de vraag stellen hoe het komt dat David eenzaam is. Dat zou een psychiater ook doen. Is niet? Hoe komt het dat u eenzaam bent? En dan gebeurt er van alles, maar het antwoord uit de Bijbel komt er dan niet. Als wij gaan vragen aan David, hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat je eenzaam bent en alleen? Er moet toch een reden voor zijn? Ja, er zijn geen vromen meer, oké. Maar waarom ben je dan eenzaam? Die eenzaamheid is een gevolg van genade. Het is genade. Het klinkt een beetje raar. Maar het is genade en genade alleen dat David eenzaam is op deze manier. Want David zegt, er zijn geen vromen meer. Dus moeten we ervan uitgaan dat hij dat zelf wel is. David zegt eigenlijk, Heer help toch, want er zijn geen gelovigen meer. Er zijn geen goede mensen meer. Er zijn geen rechtvaardige mensen meer. Of bijna niet meer, ze zijn schaars. Dan moet David zeggen, dan, Heer, dat ben ik dan wel. Maar hoe zie je dat dan, hoe komt dat dan? Laat maar eerlijk zijn. David is vroom. En David is goed geworden. En David is getrouw en is een man naar Gods hart. Omdat hij zo door God gemaakt is. Dat komt omdat David verlost is. Dat komt omdat David is vrijgekocht. Door wie? Is David zo vroom geworden? Is David goed geworden? Is David gerechtvaardigd geworden? Is David een man naar Gods hart geworden? Omdat hij dat zelf heeft gedaan. Omdat hij van geboorte af zo'n goede was en zo'n beste. En zo'n brave, en door al zijn inspanningen, kan hij nu zeggen, Heer, dat heb ik allemaal zo gedaan, maar ik heb het helemaal alleen zo gedaan, en ik ben helemaal alleen zo geworden, en ik ben alleen maar zo overgebleven, en help nou toch eens een keer. Help me er eens uit. Nee. Hij is zo geworden door de Verlosser. door God die hem verlost heeft. En weet u wat daar het gevolg van is voor David? Door zijn verlossing en door zijn redding en door de genade van God aan hem verleend, dat God hem op zelf een bepaald moment een man naar Gods hart noemt, dat we David kunnen rekenen onder de oudtestamentische wedergeborene in Christus. Die verlossing en die redding van de algoede, die brengt tegelijkertijd eenzaamheid naar voren. Een alleen zijn. Maar het is een eenzaamheid, het is een alleen zijn die zo anders is dan wat de wereld eenzaamheid noemt. Want eigenlijk was hij niet eenzaam, maar hij heeft een eenzaamheid, hij heeft een alleen zijn. Hij roept het uit, hij voelt dat zo, hij voelt zich alleen, maar het heeft als oorzaak dat het verbonden is, zijn alleen zijn, van zijn te midden van goddeloos zijn, goddeloosheid, dat het is verbonden aan een heerlijkheid en de verlossing. En dat gaan we later nog wat illustreren vanuit het Gods woord, wat illustraties noemen. De Bijbel is zo eerlijk. De Bijbel is zo volmaakt. En de Bijbel is niet een historisch, een literair boek alleen. En de Bijbel legt de intensste gevoelens van gelovigen weer, zoals hier ook bij David. En David voelde zich eenzaam. David was eenzaam. Help toch, Heer. Maar hij was dat niet op een wereldse manier. Hij was dat omdat de Heer hem gered en verlost had. En hem geplaatst had op de weg te leven. Daarom was hij eenzaam. En zijn vorm van, ja toch wel zeggen, wat neerslachtigheid, zijn depressie, dat was zijn wedergeboorte. Gek hè? Raar hè? Een tipje van de sluier. Er zijn er nog een paar meer. We kennen toch allemaal die profetie van Elia. En laten we daar eens naartoe gaan. Naar 1 Koningen hoofdstuk 19. Waar we ook zo'n andere gelovige vinden. Die daar last van had. 1 Koningen hoofdstuk 19. Vers 14. We kennen die geschiedenis wel. En dan hebben we Elia. Had net dat machtige meegemaakt op de Karmel. De openbaring van God. En dan lezen we hier in hoofdstuk 19 vers Elia tegen God spreek. Daarop zeide hij, Elia, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. Heer, Heer, er zijn geen vromen meer over. Zelfs niet naar uw openbaring op de Karmel. Er zijn geen vromen meer over, Heer. Ik ben helemaal alleen overgebleven. Help toch, Heer, omdat ik geijverd heb voor uw naam. Omdat ik uw naam heb verkondigd. Omdat ik u gevolgd ben. Waarom, Elia, ben je de Heere gevolgd? Waarom heb je voor hem geijverd? Waarom ben je geroepen, Elia? Door genade alleen. Want je had voor hetzelfde geld aan de kant van Izebel kunnen staan. En wat antwoordde Heer in 1 Koningen 19 vers 18? Elia, doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor de Baal. En elke mond die hem niet gekust heeft. Elia. Het is genade dat je eenzaam bent. Maar je bent niet alleen. En dan hebben we nog Jeremia. We kennen toch die profeet Jeremia. De Heere sprak tot mij. Zeg tot het volk Israël. En de Heere sprak tot mij. Zeg tot de volkeren, en de Heere sprak tot mij, zeg tot Israël, en zeg tot Juda, en zeg tot Jeruzalem. Dus het constant wordt Jeremia er maar op uitgestuurd om het goddeloze volk te waarschuwen. En dat wordt hem een gegeven moment te veel. En dan lezen we zijn depressie in Jeremia hoofdstuk 20. Maar wat is het dan toch zo mooi dat we dan Jeremia te midden van zijn depressie. Heer, ik hou ermee op. Ik kap ermee. Ik ben alleen overgebleven. Help toch, Heer. En dan eens in Jeremia 20 vers 13. De zomaar tussenin zingt Jeremia. Zing de Heere. Loof de Heere, want hij bevrijdt het leven uit de macht der boosdoeners. Oh, wat zomaar zo'n lied er tussenin. Dat je op Jeremia het beseft van. Ja. Ja, ik ben alleen overgebleven. En ik moet het ook allemaal zomaar alleen doen. En ik zou er wel mee op willen houden. En ik ben zo alleen en. Help toch, Heere, toch alsjeblieft, maar Jeremia, als je dat niet was geweest, dan had je aan de verkeerde kant van de lijn gestaan. Als je dit alleen zijn niet had gevoeld, als je te midden van de grote massa, als je de meerderheid in het kwade was gevolgd, David, Elia, Jeremia, als jullie, David, als jij de meerderheid in het kwade was gevolgd, dan was je misschien niet zo eenzaam geweest. Dan had je je nu niet eenzaam gevoeld. Dan had je misschien gezegd van, oh, ik zit wel lekker in mijn vel vandaag. Maar had je de verkeerde kant van de lijn gestaan. David, help toch, Heere. Maar dan had de Heere jou niet meer geholpen. Dan was je op weg gegaan. En dat had je misschien niet eens gevoeld. En dat had je misschien niet geweten. Want je had zoveel vrienden om je heen. En je had zoveel vermaak. En je had zoveel plezier in het leven gehad. En je had niet geroepen, help toch, Heere, want er zijn geen vromen meer. Nee, David, want dat was je zelf ook niet geweest. Maar dan had je op weg gegaan naar de eeuwige eenzaamheid. Een eenzaamheid voor een eeuwig, waar je zelfs niet meer kon roepen, Heere, help toch, Heere, verlos toch. Want dan was de koper de hemel niet van koper, maar van keihard staal. En daar was niet meer doorheen te komen. En er was er geen God meer om je te helpen. David, wij sturen jou niet naar een psychiater, een psycholoog, die jouw eenzaamheid het hier en nu zal gaan oplossen. Want David, de Heere helpt je, de Heere heeft je al geholpen. Ja, je bent eenzaam. Je voelt je alleen. Je bent radeloos misschien wel. En toch mensen, lieve broeders en zusters, wat hebben wij soms een raar beeld, hè, van Israël ten tijde van koning David, is het niet? Ik kwam daar zomaar achter. David, een godvruchtige koning, een godvruchtige dienaar van God, in Gods volk, dan denken wij, heel dat volk, dat was alles gelovig, hè? Ja, het was zo koning, zo volk een beetje, hè? Je hebt dat ook wel in kerk. Wij hebben jarenlang in zo'n kerk gezeten. Als de dominee godvruchtig was, dan hobbelde iedereen mee, maar owee als hij vertrok. En er kwam een wat andere. Dat zien we toch ook bij Israël? Oh ja, ze hadden David als koning en het ging wel goed. Maar dan moet je maar eens lezen als naar Salomo. Wat er dan gebeurt met het volk. Oh. En dat voelde David misschien ook wel best wel aan. Dat zegt het niet in de tekst. Maar David, we zouden wel nog even naar hem toe willen gaan. Dus David, moet je horen. Wij, David, wij hebben ook een eenzame. Wij hebben ook iemand die eenzaam is geweest. En voel je bemoedigd, joh. Het komt goed. De Heer zal helpen. Hou maar vol. Ja? David was eenzaam. Dat zegt hij ook. Is het niet? Ja. Maar hij was het niet helemaal. Elia was ook eenzaam. Dat zegt de Heer, moet je horen. Ga maar verder, want er zijn er nog 7000. Maar Jezus. Jezus wel. Jezus heeft bewust gekozen voor een ultieme eenzame weg. Want Jezus zegt zelf tegen de jonge rijke jongeling, als hij vraagt, goede meester, zegt Jezus tegen hem, wie is er goed behalve God? David was gered. Van nature was David op weg naar de eenzaamheid van de hel. Maar Jezus in zijn mens zijn, en dan wordt het stil. Jezus ging een eenzame weg. Niemand kon met hem mee. Jezus kon zeggen, Heer, mijn hemelse Vader, er zijn geen vromen. Het woordje her, geen vrome meer, kon hij er niet eens meer aan toevoegen. Mijn hemelse Vader, er zijn geen vromen. Niemand is goed. Niemand is goeder dieren. Na de val van Adam, inclusief David, is er niemand vroom. Er is niemand geweest, er is nu niemand, en er zal ook niemand geboren worden. Dan kijk ik even naar Ellen, dat kleintje. Nee, die wordt niet vroom geboren. Niet echt vroom geboren. Niet rechtvaardig. Jezus kon zeggen, Heer, mijn hemelse Vader, ze zijn er niet. In mijn mens zijn heb ik gezocht. Ja, ik heb er 12 uitgekozen, maar vroom van nature waren ze niet. En 1 al helemaal niet. En dan gaat Jezus zijn eenzame weg. En eenzaamheid, die alle psychiaters van de wereld bij elkaar niet konden oplossen. Want ze waren niet vroom genoeg. En dan horen we Petrus nog zeggen, Heer, al moet ik met u sterven. Petrus, jij kan niet eens naar het kruis gaan. Want daar moet een rein offer gebracht worden. En je bent niet rein. Er markeert wat aan je. Wat? Er markeert alles aan je. Er zijn geen vromen, Heer. En Jezus' ultieme eenzaamheid roept hij uit in een van zijn kruiswoorden. Luistert u nog mee? Luisteren we nog naar de woorden van Jezus. Mijn God, zegt Jezus, Mijn God, help me toch. Want er zijn geen vromen. Nee. Jezus zegt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat een wonder. David. De Heere helpt. Heer, luister, David. De Heere helpt. Zing de Heere, David. Loof de Heere, David. Want daar aan het kruis, daar hangt iemand die het uitroept, die echt eenzaam is geworden vanwege jouw zonde. Zing de Heere. Loof de Heere dat je eenzaam bent, David. Want dat komt omdat er één komt in jouw tijd en die u is geweest, die jou verderfelijke eenzaamheid heeft gedragen, in zijn uitroep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want daar op Golgotha, daar droeg Jezus de eenzaamheid van David. Daar ligt de oplossing van David, zijn eenzaamheid. Daar werd David vroom, rechtvaardig en barmhartig gemaakt in goed. Zing de Heere, loof de Heere, want hij bevrijdt het leven van de armen uit de macht van de boosdoener, van de macht van de zonde, zingt Jeremia. Die eenzaamheid van Jezus aan het kruis was zo onnoemelijk veel groter dan die van David en die van Elia. En die van Jeremia tezamen. Jezus' eenzaamheid aan het kruis. Die verhoort het gebed van David. Help toch, Heere. Er zijn geen vromen meer. Jawel, David. Nu wel. Daarnet niet. Nu wel. Verlossing. Er zijn geen vromen meer, zegt David. Nee, David. Dat klopt, die zijn er nooit geweest na de val van Adam. Nooit meer. Geen mens, David, na Adam, is van nature, vanuit zichzelf, nog vroom, nog Godgetrouw. Jij ook niet, David. Jij ook niet. En dat wist David, hoor. Dat wist hij heel goed. En wat bedoelt hij dan met zijn bede? In de tijd en het seizoen van zijn plaats, we weten het natuurlijk niet. Er waren er wel weinig. Wij weten het ook niet. Maar Jezus is het wel. Want daar op Golgotha, daar aan het kruis van Golgotha, daar werd die eenzaamheid van David genade. En genade alleen. Daar werd de eenzaamheid van al die gelovigen doorheen heel de geschiedenis van het Oude en het Nieuwe Testament en vandaar van Paulus in de gevangenis enzovoort enzovoort en van al de eenzamen door heel de wereldgeschiedenis heen was een genadevolle eenzaamheid omdat de Heere had geholpen door het kruis. En dan lezen we in vers 7 van de psalm. Een bijzondere woorden. Gaat u nog maar even mee naar de psalm. We gaan het nu vanmorgen niet hebben. Hoe erg het wel gesteld is met de wereld. Hoe erg het wel gesteld is in de kerken. Hoe erg het wel gesteld is met dit en met dat. Want we lopen dan het hele grote gevaar. Als we maar gaan zitten wijzen met elkaar. En hoe eenzaam wij als gemeentetje dan wel niet zijn zo te midden van de wereld. Dan lopen we het gevaar hopeloos hoogmoedig te worden. Nee. Laten we maar weer even naar de psalm teruggaan. Laten we maar naar Jezus gaan. Laten we maar naar Jezus gaan. Want daar horen we thuis. En dan lezen we in die woorden. Deed David zeggen. David zingen. David zingen. David de woorden van de Heer. De woorden van de Heer. De woorden des Heeren zijn zuivere woorden. Gedegen zilver. in de smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. In de smeltoven zevenmaal gelouterd. Zo zuiver gemaakt dat het niet zuiverder kan. Een edelsmid die zou het zilver misschien nog één keertje in die smeltoven zuiveren om de ergste sinteltjes eraf te schuimen. Ik weet ook niet hoe ze dat precies deden. Maar de woorden van God zijn zevenmaal gelouterd. Zijn zo zuiver. En ik zei het gisteren nog op de Bijbelschool, mijn lieve broeders en zusters. Hier ligt de Bijbel open. Hier ligt de brief aan de Hebreeën. En mij wacht de onmogelijke taak. Om deze zuivere woorden van God te proberen een beetje uit te leggen. Maar dan. Jezus aan het kruis. Eenzaam was hij. Nee, Petrus, je kan niet eens mee. Want de eeuwige hoge priester, Jezus Christus, moet daar aan het kruis van Golgotha een zuiver, 100% zuiver, vroom, goedertieren, heilig offer brengen. Petrus, dat ben jij niet. David, dat ben jij niet. Jullie allemaal, alle mensen, alle uitverkoren zondaren, moeten nu een stap terug doen. Niet één stap, 10 stappen. Terug, terug. Je kunt niet aan het kruis met Jezus. Want je bent niet rein. Je kunt niet helpen. Geen mens kan helpen nu. Jezus moet alleen naar het kruis. Hij is zuiver. Hij is rein. Hij is vroom. Hij is zonder zonde. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld weg zal gaan nemen. Niets op de aarde is te vinden. Als zelfs Johannes in Openbaring in tranen uitbarst, omdat er dan zelfs al niemand waardig is om de boekrol te openen dan Jezus alleen, was er daar bij het kruis geen mens waardig genoeg om met hem mee te gaan. Om hem te helpen. En dan spreekt Jezus aan het kruis 7 maal. De bekende componist Haydn heeft daar een muziekstuk op gecomponeerd, op de 7 kruiswoorden van Jezus. Niet zo bekend. Maar die 7 kruiswoorden van Jezus, die uitspraken aan het kruis, zijn woorden van God, zijn woorden die 7 maal gelouterd zijn als zilver. En Jezus was daar in al zijn eenzaamheid 1 ding niet. Hij was niet zielig. Hij had geen psychiater nodig. Hij had geen hulp nodig van mensen. In de film The Passion of the Christ, ik heb het wel eens eerder gezien, ligt veel meer de nadruk op de zieligheid van Jezus aan het kruis. Hoe erg het wel niet was. Maar Jezus was niet zielig. Jezus had niemand nodig. Geen mens. En dan spreekt Jezus 7 zuivere woorden. Luistert u even mee. Luister jij even mee. Ik heb ze in een willekeurige volgorde van in de volgorde van de evangeliën even opgeschreven. En die eerste heb ik maar bovenaan gezet. Omdat het een kreet is van de eenzaamheid der eenzaamheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Matthäus 27, vers 46. De tweede, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Lucas 23, vers 34. En dan die genadevolle woorden die hij sprak aan een die naast hem hing. En die tot de ontdekking kwam, Heer, ik ga nu, op dit moment, ga ik naar de eenzaamheid van de hel. O Heer, help mij. Jezus zegt daar, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Help toch, Heer, zegt die moordenaar. Jezus zegt, ja, ik help je. Van nu af zul je nooit meer eenzaam zijn. De vierde, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Lucas 23, vers 46. En dan die compassievolle woorden, de vijfde, naar zijn discipel die daar stond en zijn moeder. Vader, mevrouw, zie uw zoon. Zie uw moeder. Johannes 19, vers 16 en 17. En die woorden, zo vol van lichamelijk lijden. Mij dorst. Johannes 19, vers 28. En dan het antwoord aan David. Help toch, Heere. Er zijn geen vromen meer. De getrouwen zijn schaars. David, jij bent eenzaam, want het is volbracht. Toepassing. Aan het eind van een preek kom je aan toepassing, soms zomaar even tussendoor. Maar we komen aan een toepassing. Nog even dit, in het vierde vers zie je de Heere verdelgt alle gladde lippen. En in vers 9 lezen we een goddeloze draven zomaar rond. Dat is zo. Die voelen de eenzaamheid van David niet. Oh, er zijn eenzame mensen genoeg in de wereld, echt wel. Maar die eenzaamheid van David voelen die mensen niet. Ze draven rond. Wie is onze Heer? Wie is Heer over ons? We hebben toch alles? Het gaat toch goed? Oh, maar even tussendoor vanmorgen. Bent u meegegaan? Ben jij meegegaan? Tot zover dat kon. Naar het kruis. Ben je bewust geworden? Bewust geworden dat als je niet verlost bent door het bloed van Jezus, dat je dan pas eenzaam bent. Want dan heb je de eenzaamheid van David niet. En dat is erg. Dat is vreselijk. Je kunt beter die eenzaamheid van David maar hebben. En van Elia. En van Jeremia. En van Jesaja. En van Paulus. En van Spurgeon. Spurgeon was vaak zo depressief. Wisten jullie dat? Die grote prediker. Die voor duizenden stond te spreken. Waar mensen buiten moesten blijven wachten. Omdat ze niet naar binnen konden. En die man. Maar hij had die eenzaamheid van David. Die moet je hebben. Die moet je hebben in je leven. Echt waar. Een schreeuw van eenzaamheid. Die moet je hebben. En wat doen we dan? Als gemeente. Gaan we AGW roepen? Gisteren op de Bijbelschool hebben we een vraag van Lisette op de gemeenteavond behandeld. Als iemand aan je vraagt, ja, waar horen jullie nou bij? Zijn jullie een VEG-gemeente? Zijn jullie een baptistengemeente of een katholiek of protestant? Of? Ja, dat kunnen we ons noemen, we zijn een christelijke, baptistische, reformatorische, calvinistische En nog wat meer gemeente. Zijn er vreemde eend in de bijt. Zijn een beetje eenzaam, hè? Gaan we uw agenda roepen? Gaan we met ons vingertje wijzen naar al die andere gemeentes en gemeentetjes? Ach, Heer. Nou, we zijn geen vromen meer. Wij alleen zijn overgebleven als vromen. Ah, misschien wel een beetje, hè? Je maakt je wel eens zorgen, natuurlijk. Maar weet je, moeten we maar niet doen. We moeten maar even stoppen met ons zo zielig eenzaam te voelen. Laten we er even mee ophouden. Vanmorgen is ergens de zon opgegaan. Dan moet je maar eens iemand vragen die er verstand van heeft. Er zijn hier wel van die wereldreizigers die dat wel weten. Van waar ergens de dag begint en waar die ophoudt. Dat schijnt op hetzelfde punt dan weer te wezen, zo ongeveer natuurlijk. Maar we moeten één ding weten, hè. Dat daar waar vanmorgen de zon op is gegaan, totdat waar die vanavond ondergaat, toch de naam van de Heer geprezen wordt. Er zijn overal vromen, er zijn overal geredde kinderen van God, hoor. Niet alleen bij ons. Gelukkig maar niet. Nee. Maar als we ons dan toch een beetje eenzaam voelen, omdat we er maar, zo'n beetje bij achteraan sukkelen, en omdat de mensen ons vreemde eenden in de bijt zitten, nou, we zitten dan gelukkig in de bijt, al zijn we vreemde eenden, we zwemmen er tenslotte toch nog rond, we zijn nog niet ingevroren. Nee, weet je wat, we moeten maar dankbaar zijn. We moeten maar heel dankbaar zijn, dat we dan eenzaam zijn. Want weet u, als je je zo voelt, en als je je zo als David zegt, help toch, Heere, help de Heere, want oh jee, er zijn er bijna geen vromen meer. Dan moet je zeggen, dank u, Heere, met Elia, oh Heer, dank u wel, dat ik deze eenzaamheid heb. Want Heer, omdat ik deze eenzaamheid heb, dan zeg ik, oh Heer, dank u wel, want u hebt mij verlost door uw bloed. Oh ja, u hebt voor mij geroepen, het is volbracht. En die woorden, heden zult gij met mij zijn in het paradijs, die zijn voor mij, ja voor mij zondaar. U hebt mij eenzaam gemaakt in deze, dank u wel. En laat me dan maar eenzaam voelen, want ik ben, oh, ik ben bevrijd van de eenzaamheid van de hel. Wat een wonder, wat een blijdschap. Maar er is nog even meer. Voelt u zich wel eens een beetje alleen? Voel jij je wel eens een beetje alleen als je zo op school zit, als je zo in de klas zit en je zit er maar zo'n beetje alleen als christenjongere en je denkt van jongen, wat moet ik hier nou mee? Dan kun je wel eens met daar zeggen, oh Heer, kijk hier omheen, er zijn hier geen vromen meer. Dat kun je wel hebben, hè? Ja. En als je dan thuis zit tussen je buren of op je werk en is het allemaal maar dit en dat. Kijk eens om u heen. Ja, kijk maar eens om u heen. Achtervoor. We hoeven elkaar geen hand te geven of zo, hoor. Maar kijk eens om u heen. Zit u alleen vandaag? Nee, toch? Nou, we zouden wel willen dat er nog een paar 50, 60, 70, 80 honden bij kwamen. Natuurlijk wel. Hier mogen het geven. We zijn niet alleen. We vormen een gemeente. Wat wil dat zeggen? Dat we een voetbalclub zijn? Nee. Gemeente van de Heer Jezus Christus wil zeggen dat als je wedergeboren bent, dat je erbij hoort en dat je gered bent en dat je het met de David kan bidden. Heer, help toch, Heere, want er is zo weinig vromen meer, dat is zo. Dat is zo. Daar kunnen we niet omheen. De hele wereld raast en jaagt en tiert en vliegt. En er is nergens geen tijd voor en al helemaal niet voor God. Dat weten we wel. Maar toch is het bijna of we met naast Elia staan en zeggen, Heer, zegt, nee, ho. Kijk even om je heen. Kijk even om je heen. Wat een genade. Genade dat je met elkaar een eenzame groep gemeenteleden kunt vormen. Een eenzaamheid in de volle genade van de Heer. Ja. Die een dichter, Jan Wit, blinde dichter, blind geboren. Nou, helaas leefde hij niet naar het apostolische tijdperk, dus De genade van de Heer was met hem. Hij was een predikant van de Waalse gemeente in Arnhem. Een Franstalige gemeente in Nederland. Bijzonder, hè? Ze bestaan bijna niet meer, hoor. Maar Jan Wit, die zoek het eens op in uw bundeltje. Lied 169. Pak een bundeltje erbij. Die dichter die schreef zo'n mooie refrein in dat lied. Hebben we het wel eens gezongen, geloof ik. Gaan we nog eens doen. Die dichter Jan Wit, die schrijft het zo. Niet in het Frans, in het Nederlands. Gelukkig maar, anders kon ik het niet verstaan. Het refrein van lied 169. Heere God, wij zijn vervreemden. Eigenlijk eenzamen. Waardoor? Door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden in het nieuwe Jeruzalem. We horen hier niet meer thuis. Met elkaar. We hebben de genade verleend in Christus dat de Heere God onze oren en hart heeft geopend, zodat we konden luisteren naar Gods stem, dat we naar het kruis van Golgotha zijn gegaan, en dat we gered zijn door het bloed van Jezus Christus, maar dat heeft ons vervreemd van de wereld, en dat heeft ons ontheemd gemaakt, en we zijn samen op weg naar het nieuwe Jeruzalem. En daar zal nooit geen eenzaamheid meer zijn. Prachtig, hè? Prachtig. Zo'n dichter. Ik weet niet veel van hem verder, hoor. We gaan eindigen. Dat is lang geleden. Anke en ik waren nog niet zo lang getrouwd, een paar jaar, denk ik. Toen een van mijn baas en collega's, zijn dochtertje, dodelijk verongelukte. Ze waren katholiek. En dan ga je natuurlijk naar de mis van Requiem. En toch werd daar een protestants lied gezongen. Ik weet niet of ze de inhoud hebben verstaan. Met ook zomaar een zin die we tegen David zouden kunnen zeggen. Als hij bidt, help toch Heere. En tegen ons, als er soms is ontmoedigd zijn omdat er zo weinig meer overgebleven zijn. Omdat we ontheemd zijn. Wat eenzaam. Stil maar. Wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En dan kunnen we ons verheugen samen met David. Want de Heere heeft geholpen. Ook David. En David juicht nu al lang, al heel lang voor Gods troon. Maar wij gaan verder met elkaar. Hebben we begrepen dat als je je eenzaam voelt om deze reden, dat je alleen maar zegt dank u Heer. Het had ook anders kunnen zijn. En nogmaals die oproep. Het is, het evangelie is zo eenvoudig. Zo eenvoudig. Je hoeft er niet voor naar de universiteit. Je hoeft er geen 4 jaar bijbelschool voor te volgen. Je hoeft niet eerst 10 jaar in een kerk te komen. Of 20. Eén ding. Buig voor Jezus. Want zijn eenzaamheid nam de onze weg. Buig voor hem. En je leven wordt wedergeboren en zal nooit meer dezelfde zijn. Maar één ding moet ik erbij zeggen. Daarna word je eenzaam. Maar mag je op weg met al die eenzamen, want alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Wie nog niet gebogen heeft, doe het. Doe het nu. Echt welkom dan thuis bij de eenzamen. Welkom bij David. Welkom. Ja, Heer. Wat een mooi. Mooi dat we van David zijn bede konden horen. Dat we compassie met hem konden hebben. Dat we het begrepen. En dat hier David ook wist. De Heer is met mij. Zoals hij later schrijft in Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat was het goud van de eenzaamheid waar hij onder leed. De diamanten fonkelend, heenwijzend naar het kruis en het kruis alleen. Fonkelend in de zoon van David, het vleesgeworden woord van God, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, die aan het kruis onze eenzaamheid, onze eeuwige eenzaamheid heeft weggenomen. Heer, wij zullen nooit, nooit uw eenzaamheid op de weg naar en aan het kruis kunnen begrijpen en doorgronden in zijn totale diepte. Maar we bidden u, Heer, telkens als wij tot u roepen, Heer, help toch, er zijn geen vromen meer. Help toch, Heer, help toch, want we voelen ons eenzaam, dat we ons weer richten naar de eenzame met een hoofdletter, Jezus en het kruis. Dan kunnen we verder, dan kunnen we verder met elkaar op weg, pelgrims, ontheemden, naar het nieuwe Jeruzalem. Heer, dank u wel dat u ons ook vanmorgen liederen hebt gegeven. Een woord uit Johannes. Zodat we, als we straks naar huis gaan, en waarheen dan ook, we kunnen zeggen ja. Ja, het zou kunnen dat ik depressief word ervan, maar het is genade alleen. Verder kunnen. Alleen. En met elkaar. We willen u danken, Heer. Oprecht danken. Voor deze gemeente. Voor al de andere gemeentes die er zijn wereldwijd. Voor al de kinderen van God die er nog zijn. We willen u oprecht danken, Heer. Dat het woord nog altijd verkondigd wordt. Hoe en waar dan ook. Heer. Alles zal vergaan, maar niet uw woord. Dank u wel, Heer. Dat we vanmorgen hier samen mochten zijn. En we willen u oprecht bidden, Heer. We willen u oprecht bidden, Heer. Ja, wij zien om ons heen. Er zijn bijna geen vromen meer, Heer. Maar raak harten aan. Gebruik ons daarvoor. Spreek door ons heen. In de wereld die verloren gaat. En ach, en wij helpen dan niet. De prediking wel. Dank u wel, Heer. Voor deze morgen. Amen.